Een hele goede morgen allemaal. Fijn om weer eens in jullie midden te zijn. Ik wil het deze ochtend eens hebben over een feestelijke optocht. En dat is niet vanwege alle verjaardagen en huwelijksjubilea die we zojuist voorbij hoorden komen. Maar voor een andere gelegenheid. Een intocht in Jeruzalem, maar zo heb ik het maar niet genoemd, want dat had wellicht voor wat verwarring gezorgd, want dat is weer een andere geschiedenis. Maar ik wil het hebben over een geschiedenis die we vinden in 2 Samuel 6. De ark komt daar aan in Jeruzalem. We vinden hem in 2 Samuel 6, maar ook in 1 Kronieken 15 is het, meen ik. En degene die hier een maand of twee geleden ook waren, toen ik hier de laatste keer sprak, die weten dat ik de vorige keer een gedeelte uit hetzelfde hoofdstuk heb behandeld. Dus dit zou je kunnen zien, dit mag je zien als een vervolg daarop. En dat is het dan ook. En een vervolg op wat ik hier de vorige keer naar voren heb gebracht. Over die... Ook over een optocht naar Jeruzalem, maar die werd onderbroken. Nou, ik zal er straks wel even op terugblikken. Voor degene die denken van ja, maar dat is 2 maanden geleden, Gerard, dat je hier was. Ga je dan nu na zo'n lange onderbreking pas deel 2 van zo'n studie geven? Dan denk ik van nou, 2 maanden valt wel mee, want de onderbreking waar het hier over ging was 3 maanden. Dus ik... Het is dan nog wat aan de korte kant, zal ik maar zeggen. Dus dan ben ik die mensen vast voor. Nou, ik kan me voorstellen dat ik jullie geheugen moet opfrissen. En wellicht dat er ook nu wel in ons midden zijn die er vorige keer niet bij waren. Dus die hebben sowieso dan even een terugblik nodig. Maar die had ik zelf ook wel even nodig, hoor. Dus laten we even kijken naar wat we vorige keer besproken hebben. En... ja, dat kon ik op een aantal manieren doen. Ik had het gewoon de verzen kunnen lezen, maar ik dacht, nou laat ik dat eens weergeven in een soort van tijdlijntje. Het voorgaande hoofdstuk, dus het hoofdstuk voorafgaand aan 2 Samuel 6, is natuurlijk 2 Samuel 5. En in 2 Samuel 5 vind je beschreven dat David koning wordt. En dat hij de stad Jeruzalem verovert op de Jebusieten. Die stad heette Jebus. David verovert hem en noemt de stad Jeruzalem. En de naam Jeruzalem betekent zoiets als stichting van vrede. En ja, ik heb de vorige keer ben ik daar wat uitgebreider op ingegaan, maar... de stad Jeruzalem staat model, is een illustratie van dat toekomstige koninkrijk van de Messias, wat wij dan ook wel het vrederijk noemen, hè? Of het Messiaanse vrederijk, of het duizendjarig vrederijk. Dat zijn allemaal van die termen uit het christelijke jargon, om het zo te zeggen. Of ze altijd even bijbels zijn en naar de schrift, dat... niet altijd, maar we weten in ieder geval wat daarmee bedoeld wordt. En David is dus in deze geschiedenis ook een type, een beeld van de zoon van David. Die zijn koninkrijk gaat vestigen. En in 2 Samuel 5 is David degene, de koning, die een begin maakt met de vestiging van zijn koninkrijk. En hij is daarmee een type van de Messias die een begin maakte met de vestiging van het koninkrijk. En dat heb ik vorige keer ook nog even laten zien. Dat het bijzonder is dat David koning werd op zijn 30ste jaar. En dat we in de evangelie, bij het begin van het openbare optreden van Jezus, was hij ook 30 jaar. Dat is de tijd waarin eerst Johannes de Doper, maar later ook Jezus, predikte: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dat... wordt dan geïllustreerd in dat voorgaande hoofdstuk. En Jeruzalem is dan ook de stad van de grote koning. En is daarmee een beeld van dat nu nog steeds toekomstige vrederijk. Dan heb ik vorige keer De vorige keer dat ik hier was, heb ik dit gedeelte besproken. 2 Samuel 6, vers 1 tot 11. En wat vinden we daar dan beschreven? Om even het geheugen op te frissen. Ja, voor sommigen zegt een plaatje meer dan 1000 woorden. Dus ik denk, nou, ik begin eens met een plaatje. Maar dit is in 1 afbeelding samengevat die geschiedenis die we vinden in 2 Samuel 6 vers 1 tot 11. En degene die op een zondagsschool, of in ieder geval een goede zondagsschool zijn geweest, die kennen deze geschiedenis. Ik ben op een goede zondagsschool geweest, dus ik ken hem. En ik zag hier ook de vorige keer wel wat herkenning. Maar voor degene die bij dit plaatje niet genoeg hebben, ik zal een korte beschrijving geven van de geschiedenis. David, als koning, gaat de ark naar Jeruzalem brengen. Dat is wat er nog moet gebeuren om dat koninkrijk, om die ark moet in Jeruzalem komen. Dat is de bedoeling van David in deze geschiedenis. Die ark wordt op een nieuwe kar gezet en vervoerd naar Jeruzalem. En daar zeg ik dan nog even bij, dat was niet de bedoeling dat die ark op een kar gezet zou worden. Nee, het was de bedoeling dat die ark, de ark van het verbond hebben we het over, dat die ark gedragen zou worden door levieten, door priesters. En ja, later kwam, ik ben de vorige keer niet eens zo op die nieuwe kar ingegaan, wat daar dan de betekenis van is, maar hij is niet in ons midden, zag ik, maar Reitse die kwam, zijn familie is wel vertegenwoordigd, maar Reitse kwam na de samenkomst nog even naar me toe. Hij zegt, ja, dat Israël die ark op een nieuwe kar zette, dat is ook echt een beeld van eigenwillige godsdienst. Van wel je best doen, hè? Maar zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, hoe zegt hij dat ook alweer? Ze hebben een ijver tot God, maar zonder besef. En ze wilden het. Ze luisterden niet echt naar God. Van wat moest er dan met die ark gebeuren? Nou, die moest door priesters gedragen worden. Maar ze hadden daar een eigenwillige uitleg aan gegeven. Hadden ze op een nieuwe kar gezet. Dus je kan nog denken: van nou, dat is toch goed, hè? Op een nieuwe kar. Ze hebben niet een of ander oud vehikel gepakt. Maar echt een mooie nieuwe kar. Nou, dat klinkt toch goed? Nee, het was niet wat God had gezegd dat er moest gebeuren. Zij zetten die ark op een nieuwe kar en die kar ging dus in optocht naar Jeruzalem. Nou, wat gebeurt er? De ossen die kar trokken, en os is een lasdier, die struikelen. En de ark, daar ben ik de vorige keer tamelijk uitgebreid op ingegaan, die ark is in al haar, is het zijn of haar, in alle facetten een uitbeelding van de opgewekte Christus. Die ark was van hout, vergankelijk, met goud overtrokken, hè? Beeld van dood en opstanding, vergankelijkheid die onvergankelijkheid aandoet. En ook de afmetingen, vooral ook de plaats waar die ark van het verbond stond, in het heilige der heiligen, dus het allerheiligste vertrek van de tabernakel en later de tempel. Die ark is een beeld van de opgewekte Christus. Op die ark van het verbond lag nog een, ik herhaal het allemaal even snel, op die ark van het verbond lag nog een verzoendeksel. Eigenlijk beter gezegd een beschutplaats. Maar het verzoendeksel, ik zoek het juiste woord, spetterde. Sprenkelde, dat woord zocht ik. Daar sprenkelde de hoge priester bloed op als hij op die dag in het jaar, grote verzoendag, Yom Kippur, op die ene dag ging hij eenmaal in dat heiligdom om verzoening, beschutting, bedekking te doen voor de zonde van het volk. En van dat verzoendeksel, daar stonden van die gerubs op, van die geestelijke wezens. Er stonden van die gerubs op en de schrift zegt ook dat God troont tussen de gerubs. Vinden we vele malen, onder andere in de psalmen. Dus dat verzoendeksel is ook een beeld van de troon van God. Dus de ark van het verbond is een beeld van de opgewekte Christus, die zit aan Gods rechterhand, op de troon der genade. En de plek ook waar die ark van het verbond stond, in het heilige der heiligen, De Hebreeënbriefschrijver die zegt daarvan, die priester die daar eenmaal per jaar inging, in dat heiligdom, om daar op Yom Kippur, is een beeld van degene die eenmaal inging in het ware heiligdom. En hij zegt er gewoon achter wat het betekent, de hemel zelf. Dus het heilige der heiligen is een beeld van de hemel zelf, Hebreeën 9 vers 24. En daar stond dus die Ark van het Verbond. Dus de Ark van het Verbond is een beeld van de opgewekte Christus die gezet is aan Gods rechterhand in de hemel. Nou, die ark wordt hier naar Jeruzalem gebracht, want dat moest gebeuren. Het staat op een nieuwe kar, was niet de bedoeling. En de ossen die struikelen. En die ossen, die zijn ook, het is een lastdier, het is een beeld van Israël. Hè. Die waren ook onder een juk, namelijk de wet. En waarvan Paulus zegt ook van Israël in Romeinen 11 is het... zijn zij dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? Hè? In de zin van, zijn ze dan gestruikeld opdat ze zouden vallen en dus niet meer opstaan? En hij legt in die hoofdstukken uit, Romeinen 9, 10 en 11, dat de struikeling van Israël tot heil is voor de natie. Door hun val is redding naar de natie gegaan. Dus de ossen die een beeld zijn van Israël, die struikel is een beeld van de struikeling van Israël. Wat gebeurt er nou? De ark die dreigt te vallen. En dan is het vervolgens Uzza die zijn hand uitstrekt naar die ark van het verbond. Die ark van het verbond tegenhoudt en sterft. Want degene die die ark zou aanraken, die zou sterven. Nou, daar ben ik de vorige keer ook natuurlijk ook op ingegaan. Ja, einde van de feestelijke optocht. En je leest ook in een van die versen, ik weet niet uit mijn hoofd welk vers dat is, dat David die plaats waar dat gebeurt daarom noemt Peres Uzza. Omdat de Heer een scheur gescheurd had of een breuk gebroken had. Want Peres betekent breuk of scheur. Peres Uzza betekent trouwens kracht of krachtig of sterkte. Dus Peres Uzza betekent zoiets als krachtige breuk, omdat de Heer een breuk gebroken had. Ik breek bijna mijn tong erover. Maar de Heer had een breuk gebroken, zegt David, en daarom noemde hij die plaats Peres Uzza. En die geschiedenis is een beeld van de onderbreking, de onderbreuking, in Gods handelen met Israël. De Heer Jezus kwam naar deze aarde, hij leed en stierf, werd opgewekt, de opgewekte Christus, de Ark van het Verbond, werd ook aan Israël gepredikt, ook die boodschap verwierpen zij, de ossen struikelden, de Ark dreigde te vallen en Uzza hield hem tegen en Uzza moest dat bekopen met de dood. Ja, is Uzza een beeld van Christus die stierf of wellicht van... het volk Israël, dat ook als dood, wel eens ook gestruikeld, maar een andere metafoor dat het dood is. Hè. Het is een dal van dorre doodsbeenderen, zegt Ezechiël. Ja, en die zullen herleven, maar de tijd waarin wij dus leven is die breuk, is die onderbreking in Gods handelen met Israël. En hier wordt dat dan ook uitgebeeld in deze geschiedenis dat de ark wordt ondergebracht in het huis van Obed-Edom. En Obed-Edom was een getiet of een gatiet. Dat is een inwoner van Gat en dus een Filistijn. Dus de ark kwam terecht niet bij een Israëliet, maar in het huis van een heiden. Dus de ark als beeld van de opgewekte Christus komt terecht onder de natiën. Nou, ik hoop toch dat we onszelf daarin in herkennen. En die ark die verblijft daar 3 maanden. Nou ja, ik heb het daar 2 maanden geleden over gehad, dus het is een wat kortere onderbreking dan de ark van het verbond in het huis van Obed-Edom. Maar hij verblijft daar 3 maanden en 3 maanden in de schrift is wat wij in managementtaal noemen een interim periode, een tussenperiode. Vaak ook een verborgen periode. Hè. Dat heeft ook de illustratie wat het hier illustreert, heeft ook alles te maken met de verborgenheid. Het is een onderbreking het beschrijft, het illustreert de periode waarin door hun, door Israëls misstap, redding naar de natiën is gegaan. Of moet ik het zeggen met de woorden van Paulus in Colossenzen 1 vers 27, schitterend. Dit geheim onder de natie, Christus onder jullie. Ja, dus de ark bevindt zich in die breuk, in die tussenperiode, in het huis van Obed-Edom, onder de natie. En dat is een uitbeelding van onze tijd. Nou, dat was wat we de vorige keer besproken hebben, even in vogelvlucht. Ik heb er de vorige keer iets langer over gedaan. Ik hoop dat het nu iets, maar spreken we het iets korter te houden. We gaan nu naar 2 Samuel 6 vers 12 tot 23. En daar lezen we dus dat de ark aan gaat komen in Jeruzalem. Die feestelijke optocht wordt hervat. De breuk is ten einde en de ark gaat alsnog aankomen in Jeruzalem. En onder leiding van David gaat dat gebeuren. Er is feest, er is vreugde, muziek, dansen enzovoort. Nou ja, dat hadden we hier vanmorgen ook. dat hebben we hier vanmorgen ook. Er is ook nog brood en wijn. Ik weet niet of dat ook aanwezig is. Wijn heb ik wel gezien, brood nog niet. Maar ik weet niet of... Nou, die koekjes die jullie altijd hebben, daar, die zijn ook van tarwe gemaakt. Hè? Dus dat rekenen we ook goed. Maar er is brood en wijn. Ook, ja, daar kom ik straks natuurlijk wel op terug. Maar het is een uitbeelding wat we nu gaan lezen. Ik zeg dat vast op voorhand. En dat, dat kan eigenlijk ook niet missen na die breuk, die onderbreking van de definitieve vestiging van het koninkrijk van de Messias. De ark van het verbond gaat aankomen in Jeruzalem. En onder leiding van David in de geschiedenis, maar dat is natuurlijk een uitbeelding van de zoon van David. Goed, dan komen we in 2 Samuel 6, vers 12. En ik lees gewoon de geschiedenis door en ik heb jullie eigenlijk al op voorhand gezegd wat de betekenis is. En dat gaan we ook bevestigd vinden in de verzen. Dus ik lees ze gewoon door en dan komen we zelf in vers 23, dacht ik. En aan koning David wordt verteld zeggend... Jaweh zegende het huis van Obed-Edom en al wat van hem is, omwille van de ark van God. He, zoals wij gelovigen uit de natie ook gezegend worden in hem. He, met, hoe zegt Paulus dat? Efeze 1 vers 3. Alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ja. Alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Daar ons ontbreekt niets. Geweldig. Jaweh zegen het huis van Obed-Edom en al wat van hem is, omwille van de ark van God. En David gaat en hij brengt met blijdschap, met vreugde, de ark van God op van het huis van Obed-Edom naar de stad van David. Ja, de stad van David, dat vinden we in die voorgaande hoofdstukken, dat is Jeruzalem en dat wordt in het Matthäus-evangelie, wat het evangelie is waar juist Jezus wordt voorgesteld, wordt beschreven als de koning. Jeruzalem, de stad van de grote koning. En hè, zoals wij het over over Nederland wel eens hebben, waar de zetel van de regering is gevestigd, ja, daar in Den Haag. Hè, zo is Jeruzalem de stad waar de troon van de Messias zal staan. Een uitbeelding natuurlijk van het hele koninkrijk. En het gebeurt nadat de dragers van de kist 6 stappen liepen. Ze hadden dus 6 schreden, zeggen andere vertalingen. Dus in ieder geval na 6. Het gebeurt nadat de dragers van de kist 6 stappen liepen. Nou, wat komt er na de 6? We kunnen allemaal tellen, hè. Dan komt de 7. Ja, nou, ik heb het toch maar afgedrukt. Maar Ja, we zijn hier. We bezien hier wat de diepere betekenis is van zo'n geschiedenis. En het is het woord van God en geen woord staat er voor niets. En na de zes komt de zeven. En de zevende van 1000 jaren, de zevende dag van 1000 jaren, is dat komende millennium. Millennium, de 1000 jaar. Maar u weet hoe God rekent, hè? Zijn heilsgeschiedenis zal 7 dagen van 1000 jaar bevatten. En Petrus die wist daar wel raad mee. Die zegt: bij de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dat zegt hij overigens in de context van de wederkomst. Maar die hele heilsgeschiedenis is dus te vatten in 7 dagen van 1000 jaar. En wij zitten bijna... wij zijn hard op weg naar die zevende dag, om het zo te zeggen. De zevende dag van 1000 jaar is dat millennium. In het parallelgedeelte in 1 Kronieken 15, daar vind je dan ook iets met die zeven. Er staat: het gebeurde door de hulp van God dat de levieten de ark van het verbond van Yahweh dragen, hè, deze keer dus niet op een kar, en dat zij 7 jonge stieren en 7 rammen offeren. He, dus ook hier komt die 7, die komt daar naar voren. En 7 is natuurlijk ook het getal van de volheid, leerde ik al op de zondagsschool, van de voltooiing, compleetheid. Dus daarom heeft een week ook 7 dagen. En de 8e is de eerste van de nieuwe week. De 8 spreekt dan ook weer van een nieuw begin. Het gebeurt nadat de dragers van de kist 6 stappen liepen, dat hij, dat is David, een stier en een vetgemest dier offerde. Hier is David, een koning, aan het offeren. Dat is ook wel apart. Nou ja, van David zijn we het wel gewend, want die at ook toonbroden. Die gedroeg zich wel vaker als een priester. Maar ja, het zou wel op moeten vallen dat hij dat doet. He, koning David gedraagt zich priesterlijk. En ik heb erbij gezet zoals Melchizedek. Dat is een figuur uit Genesis 14. Waar de Hebreeën schrijver heel veel uitleg over geeft wie dat nou precies was. Maar dat was ook, hij was koning van Salem en een priester van de Allerhoogste God, staat daar. En ja, dat moet ik er natuurlijk bij vertellen. Die ambten, koning en priester, die waren onder het oude verbond onverenigbaar. Want een koning kwam uit de stam van Juda. David was ook iemand uit de stam van Juda. En de priesters die kwamen uit de stam van Levi. Dus een koning kon geen priester zijn en een priester kon geen koning zijn onder dat oude verbond. Maar Christus, dat zei ik al, de Hebreeën, daar gaat eigenlijk de hele Hebreeënbrief over. Christus vertegenwoordigt die beide ambten, koning en priester. Ja, hoe kan dat nou? Onder het oude verbond kan dat dus niet. Maar dan grijpt de Hebreeënbrief schrijver terug helemaal naar Genesis 14 en Psalm 110. Dat zijn de enige andere plaatsen waar je Melchizedek tegenkomt. Die grijpt erop terug en die zegt van ja, er was ooit al een priester die ook koning was. En Christus is geen hoge priester geworden onder het oude verbond. Dat kon ook niet, want hij was uit Juda. Maar hij is priester geworden naar de ordening, naar de manier, naar de orde van Melchizedek. En hij verwijst daarmee terug naar die mysterieuze figuur in Genesis 14. Nou, koning David gedraagt zich hier dus als een priester, als een hoge priester. Hij offert. En hij is daarmee natuurlijk een illustratie, een beeld van Christus, die hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Niet onder het oude verbond, nee, maar naar een veel hogere orde. Het gebeurt toen de dragers van de kist 6 stappen liepen, dat hij een stier en een vetgemest dier offerde. En David huppelt met alle kracht voor het aangezicht van Yahweh, enzovoorts. Ja, ik heb dat altijd als ik, Als ik woorden lees als huppelen, dan moet ik altijd aan die. Ik weet niet of je dat hoofdstuk kent, maar Jesaja 35 is dat. Ik heb het van de week nog eens door zitten lezen. Dat kan je niet lezen. Tenminste, ik kan dat niet lezen zonder een glimlach op mijn gezicht te krijgen. Of een hele brede glimlach. Maar daar staat dat de woestijn, dat de dorre plaatsen zullen bloeien. Dat de lammen zal huppelen. En dat de, nou ja, als dan zullen de ogen der blinden geopend worden. De oren der doven ontsloten worden. Als dan zal de lammen springen als een het. En de tong van de stomme zal jubelen. Allemaal. Alle beperkingen worden daar opgeheven en alle registers gaan open, om het zo te zeggen. Daar is blijdschap, daar is vreugde. En ja, Jesaja 35 spreekt over dat komende millennium. Dat koninkrijk van de Messias dat op aarde gevestigd zal worden. En daar is David, en ik moest aan de woorden van Jesaja denken toen ik dat las. David huppelt met alle kracht. Hij gooide alles van zich af en hij schaamde zich nergens voor. Dat zullen we straks ook nogal zien. En dat is natuurlijk ook een beeld van kracht, van opstandingskracht. En huppelen van blijdschap, zoals een het dartelt en huppelt. Dartelen, zo heb ik het ook ergens vertaald gezien. David huppelt met alle kracht voor het aangezicht van Jahwe. En David is omgord met een linnen efod. En als u nou een statenvertaling, een MBG-vertaling of herzien is statenvertaling, volgens mij niet nagekeken. Maar er staat overal een linnen lijfrok. Staat er bij jou een priesterkleed? Een priesterhemd. En welke vertaling is dat? Oké, dus de herzien is statenvertaling. Nou, dat hebben ze goed herzien. Want ik heb het woord dan niet vertaald. Maar hier staat het woord efod. En als je dus een statenvertaling en geen heel veel andere vertalingen hebt, dan mis je dat. Van ja, de linnen lijfrok aan. Ja, dat zal dan wel. Geen wol aan, maar linnen. Ja, wat moeten we daarmee? Nou, nee, het is sowieso is linnen ook al een. Het kleed van de priester, de hoge priester, was ook van linnen gemaakt. Maar hier staat echt de efod. En de efod is dat, zeg maar, dat. Ik kan het niet aanwijzen. Maar dat is juist dat kleed wat die over zijn linnen lijfrok aan heeft. Dus dat kleed met al die mooie kleurtjes en die borstplaat met die 12 stenen op de borst en ook nog op de schouder. Maar dat is dus echt een priesterlijk kleed. Dat heeft heel wat. Daar zouden we een studie op zich over kunnen geven. Dus ik ga nu niet vertellen over de betekenis van die efod. Maar waar ik op wil wijzen, is dat David, die zojuist al priesterlijk werk deed door te offeren, hier ook vermomd als priester, wilde ik bijna zeggen. Maar gekleed is als priester. Koning en priester. Dus David is daarmee geen type van de priester onder het oude verbond, maar de hoge priester onder het Nieuw verbond naar de ordening van Melchizedek. En daarmee, ja, nogmaals, nadrukkelijk een beeld van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, in 1 Kronieken 15 staat het ook. Hè. David was gekleed in een mantel van fijn linnen. Nogmaals, dat is al. Net als de levieten die de kist droegen. Dus dat is al een priesterlijk kleed. En David droeg een linnen efod. Ook in 1 Kronieken 15 vind je dat. Nou, ik lees verder. En David en heel het huis van Israël brengen de ark van Jahwe op met gejuich en met het geluid van de ramshoorn. Kijk, er werd niet alleen gehuppeld. Er werd ook. Daar was ook muziek. En de ramshoorn, die kennen we. Dat is de shofar. De shofar. In de Statenvertaling zegt een bazuin. Zullen sommige andere vertalingen ook wel hebben. Zo'n bazuin, zo'n ramshoorn. Even kijken, misschien zien we. Je zou zeggen in een ruimte als dit dat er wel ergens een plaatje van hangt of zo'n ding aan de muur hangt. Maar liggen ze in de gang. Dus nou. We zullen straks de bezuin blazen. Meestal, dat moet je eigenlijk juist voor de samenkomst doen. Hè? Want het is een geluid om op te roepen tot verzameling. Maar zo'n ramshoorn, ja, die komt van een ram. En het die ram, die is natuurlijk dood, want anders zou die ramshoorn hier niet liggen. Maar toch spreekt hij en leeft dus weer. En is ook een beeld van, die ramshoorn is ook al een beeld van de opgewekte Christus. Hij is gestorven, maar hij leeft en dus spreekt hij. Ja, en bij de vestiging van het koninkrijk, dat vinden we nogal eens in de schrift, is, en ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen van waar ook sprake is van het blazen van bazuinen. En ik noem er een paar, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 4, waar ook een oproep tot verzameling plaatsvindt, hè? Waar de doden in Christus zullen worden opgewekt en de levend overgebleven tezamen met hen weggerukt zullen worden in wolken de Heer tegemoet. Hè? Dus daar blaast, daar klinkt ook een bazuin. En in Openbaring 8 tot 11 vinden we zelfs 7 bazuinen. En die gaan allemaal vooraf aan de vestiging van het koninkrijk van de Messias. Hè? Daar gaat het boek Openbaring over. De openbaring van Jezus Christus. Wanneer hij geopenbaard zal worden. Nou, en David en heel het huis van Israël brengen de ark van Jahwe op met gejuich en met het geluid van de ramshoorn. En de ark van Jahwe, de ark des Heren, kwam de stad van David binnen. En Michal, dochter van Saul, keek door het raam en zij ziet de koning David, springende en huppelende voor het aangezicht van Jahwe. David ging helemaal los. En zij veracht hem in haar hart. Michal, dochter van Saul, is apart, hè? Want ze wordt 3 keer in dit gedeelte dochter van Saul genoemd. Maar we weten, ja, niet uit dit gedeelte, maar we weten dat het de vrouw was van David. Maar zo wordt ze niet genoemd. Ze wordt specifiek 3 keer wordt er gezegd, Michal, de dochter van Saul. Nou, als je dat 3 keer leest, dan weet je dat dat moet een betekenis hebben. Dat heeft nadruk. Maar zij representeert ook Saul. Zij wordt niet hier gelinkt aan David, hoewel ze de vrouw van David was. Nee, zij wordt gelinkt aan Saul. En dat was iemand die David vervolgde. Ik zou bijna zeggen, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Maar dat was weer een andere Saul. Maar daar zijn natuurlijk parallellen. Hè? Dat was ook, het was Saul die David vervolgde. En het was Saulus van Tarsus, die de zoon van David vervolgde. En het is een uitbeelding van de wet, van religie. Die twee gaan niet samen. Een uitbeelding van het oude verbond. Want het oude verbond wordt ook door Paulus genoemd in 2 Korinthe 3 een bediening van veroordeling. Zij verachtte hem in haar hart. Dus die Michal, dochter van Saul, is net als Saul een beeld van de wet van het oude verbond, een bediening van veroordeling. En de blijdschap van het nieuwe verbond, het springen, huppelen, krachtig huppelen, zagen we net. Dat gaat niet samen. Die twee gaan niet samen. En vandaar dat hier ook staat, Michal, de dochter van Saul, zij verachtte hem in haar hart. Komen zo nog wel even op terug. En zij brengen de ark van Jahwe en zij zetten hem op zijn plaats in het midden van de tent die David ervoor had opgericht. En David offert brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht van Jahwe. Nou, als we het nou zojuist gemist zouden hebben dat David hier zich als priester gedraagt, dan krijgen we hem hier nog een keer. En het is ook niet de laatste keer. Maar ook hier weer, David is aan het offeren. David als beeld van de zoon van David. Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Ja, weer, David voltooit het offeren van de brandoffers en de vredeoffers. En hij zegent het volk in de naam van Jahwe van de legermachten. Of in de naam van Jahwe van de Heere der Heerscharen, zullen de standaardvertalingen wel hebben. Maar dus nogmaals, ook dit is een priesterlijk werk, hè? Het zegenen van het volk. En Ik zat van de week nog op te zoeken. Ik ben het hoofdstuk vergeten, maar degene die een hoop van jullie zullen die woorden kennen, die zegen, die natuurlijk voor Israël is, maar die ook in de kerkelijke liturgie is opgenomen. Hè. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u genade. Volgens mij zeg ik het hele. Ik zeg het verkeerd, maar het is ook al zo lang geleden. Maar die vind je ergens in Numeri, het hoofdstuk weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is ook, daar wordt tot Aaron en zijn zonen gezegd dat zij die zegen zouden uitspreken tot het volk. Dat was dus ook het zegenen van het volk was een priesterlijke taak. En dan pak ik ook nog even de typologie daarvan. Wij kennen een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die net als die hoge priester hier op aarde inging in dat heiligdom, in het heilige der heiligen, maar hij dan in het ware heiligdom. En hij is in deze periode verborgen voor het oog van Israël. Maar wat gebeurt er als hij straks naar buiten komt, zoals die priester uit de tabernakel kwam en het volk zegende, zo zal hij verschijnen aan zijn volk vanuit de hemel, ja, en zijn volk Israël ook zegenen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg enzovoort. Geweldig hoe die dingen al duizenden jaren van tevoren geïllustreerd zijn in Gods woord. Met David, koning en priester dus. Hè? Een koning die zich priesterlijk gedraagt en daarmee een type van onze Heer Jezus Christus. En hij deelt aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van man tot vrouw, aan ieder een broodkoek, wat het dan ook wezen mag, een stuk vlees en een druivenkoek. En heel het volk gaat ieder naar zijn huis. Ja, als je nu mee zit te lezen in een vertaling, dan hangt het af van de een zegt een broodkoek, een rozijnenkoek en een druivenkoek. Of ik weet niet, ik heb allerlei. Dat stuk vlees, dat is. Nogal twijfelachtig wat de vertaling daar moet zijn, geloof ik. Dus de vertalers komen daar niet uit. Tenminste, dat concludeer ik nadat ik een aantal vertalingen naast elkaar heb gelegd. Maar dadels, ja, dadelkoek of dadels heb ik ook gezien, ja. Ja. Jij hebt fles, ja, fles wijn ook nog, ja. Dat is denk ik statenvertaling. Fles en dan wijn in schuine letters. Nou ja. Dadels, een fles wijn en een stuk vlees. Nou, dan heb je een aardige maaltijd, maar het is allemaal de vertaling van hetzelfde woord. Dus blijkbaar zit daar, ik weet niet wat precies de achterliggende moeilijkheid is. Maar kijk, in ieder geval gaat het hier over een broodkoek en een druivenkoek of een rozijnenkoek. Die fles wijn, die andere vertalingen. Er weer tussen zetten. Maar in ieder geval gaat het hier, dat is duidelijk, hè, van druiven wordt wijn gemaakt. Tenminste, dat is de bedoeling van druiven. Ja, je kunt ze ook wel los eten, maar in de schrift is het de bedoeling dat van druiven wijn wordt gemaakt. Het heet niet voor niks, die plant waar ze aan groeien, heet niet voor niets de wijnstok. Maar het gaat hier in ieder geval over brood en wijn. En dan zeg ik weer, nou, net. De eerste waar ik dan aan denk is Melchizedek. Want Genesis 14, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Ja, die Melchizedek is een, daar moet ik het misschien even bij zeggen, is een figuur die Abraham die had een oorlog uitgevochten en hij had overwonnen. En dan lees je. Out of the blue, dat die figuur van Melchizedek hem tegemoet komt. En Abram, ja, ik weet niet of hij wist met wie hij te maken had, maar Abram die geeft hem zijn tiende en laat zich zegenen door Melchizedek. En Melchizedek, koning van Salem, het latere Jeruzalem, Salem, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Ja, en die Melchizedek is in heel zijn doen en laten en nogmaals, de Hebreeënbrief schrijver gaat er uitgebreid op in. Al die aspecten van Melchizedek die genoemd worden. En ook alles wat er niet over hem genoemd wordt, want dat heeft ook allemaal betekenis. Maar in al zijn facetten is hij een uitbeelding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus brengt hij voort brood en wijn, want dat zijn uitbeeldingen van leven en overvloed. Ja, dat is ook al een onderwerp, zou je ook. Zou je ook uren over kunnen praten over de betekenis van brood en wijn in de Bijbel. Maar Het moet toch wel duidelijk zijn dat als we het glas heffen, zeggen we op het leven. En brood is natuurlijk een samenvatting van primaire levensbehoeften. Brood en wijn. En hij was priester, dus een koning die ook een priester was. Hè, wat onder het oude verbond dus niet kan. Maar hij was koning van Salem en hij was priester van de Allerhoogste God. Nou, daar is David in deze geschiedenis dus ook een type van die hoge priester. Geen hoge priester onder het oude verbond. Want daar zegt de Hebreeënbriefschrijver ook van, ja, die werden allemaal door de dood verhinderd te blijven. Oftewel, ja, die stierven we elke keer, dus dat was een probleem. Dan moesten weer een nieuwe priester komen. Nou, maar wij, zegt dan de schrijver van de Hebreeënbrief, wij hebben een priester die altijd blijft. Want hij is geen priester onder het oude verbond, want ook dat oude verbond werd beëindigd. Maar onder het nieuwe verbond en na de ordening van Melchizedek. David keert terug om zijn huis te zegenen. Nogmaals, priesterlijk. En Michal, dochter van Saul, gaat uit David tegemoet. En zij zegt, en dit is, hoe zeg je dat, scherend. Of meer snerend. Hoe glorieus was vandaag de koning van Israël. Die zich vandaag ontblootte voor de ogen van de dienaressen van zijn dienaren. Zoals een leeg hoofd. Raka staat er in het Hebreeuws. Een lichtzinnig man hebben sommige vertalingen geloof ik. Zoals een lichtzinnig man of een leeghoofd, een dwaas, zich ontbloot. Dus zij zegt tegen David, hoe glorieus was vandaag de koning van Israël, jij dus, hè, David, die zich vandaag ontblootte, want hij had zijn koninklijke mantel en alles wat daarbij hoort had hij afgegooid. En een andere, iets anders aangetrokken, die zich vandaag ontblootte. En dan niet voor de ogen van zijn dienaren, nee, voor de ogen van de dienaressen van zijn dienaren. Dus voor het gepeupel, het laagste van het laagste onder het volk, had David dat gedaan, ten overstaan van iedereen. En dat daarvoor achtte Michal David dus om. He, zoals een lichtzinnig man of een leeg hoofd zich ontbloot. Nou, gelijk door naar het commentaar van David. En David zegt tot Michal, voor het aangezicht van Jahwe. Dit is ook een sneer. Die mij verkoos boven jouw vader en boven ieder van zijn huis. Alsjeblieft, die kon ze in de zak steken. Voor het aangezicht van Jahwe, die mij verkoos boven jouw vader en boven ieder van zijn huis, dus ook boven jou. Mij opdragen te regeren over het volk van Jahwe, over Israël. Ja, voor het aangezicht van Jahwe heb ik gehuppeld. Precies. En ik onteer mijzelf nog meer dan dit. En ik word laag in mijn ogen. En met de dienaressen van wie jij sprak, met hen zal ik verheerlijkt worden. En hier zit natuurlijk ook in dat en ik denk dan aan de woorden van Filippenzen 2, dat hij zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En wij weten dat degene over wie het hier gaat intypen, dat hij is nu voor de wereld ook vernederd en aan het oog onttrokken. Het laatste wat zij gezien hebben is een, ik bedoel dat niet spottend, maar het laatste wat zij gezien hebben is een dwaas die stierf van een kruis voor zijn idealen. Hè, zo kijkt de wereld daarnaar. Maar wij, Paulus heeft het ook over de zogenaamde wijsheid van de wereld die God tot dwaasheid maakt. En het dwaze van de wereld, dat heeft God uitverkoren. Dus dat zijn wij. En hij identificeert zich met die dwazen. Met jou en mij, zeg maar. En dat doet David hier ook. Hij identificeert zich ook met de dwazen. En hij zegt, nou, dan word ik maar laag. Dan verneder ik mijzelf maar. Maar met het oog op de vreugde die hem voorgesteld was, hè, zegt David. Want, en met de dienaressen van wie jij sprak, hè, het laagste van het laagste, met hem zal ik verheerlijkt worden. En zo zullen wij ook straks, Colossenzen 3, straks wanneer Christus geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En natuurlijk gaat het hier ook over Israël, die op een ander niveau het ook zullen delen in zijn heerlijkheid, in het koninkrijk van de Messias. En dan het laatste vers. En Michal, dochter van Saul, derde keer dochter van Saul, niet de vrouw van David, dochter van Saul, zij kreeg geen kind tot de dag van haar dood. En vaak, als je dan de commentaren leest, dan zegt men van ja, dat zal haar straf wel geweest zijn. En ja, dat staat er niet. Maar wat natuurlijk het idee is, is dat zij hoe dan ook onvruchtbaar was of bleef. Ik weet niet of ze daarvoor vruchtbaar was. Maar zij is een beeld van de wet, het oude verbond, wat Paulus in datzelfde hoofdstuk 2 Korinthe 3, waar hij het ook een bediening van veroordeling noemt, daar wordt het genoemd een bediening des doods, een bediening van de dood. En daar is die Michal een beeld van, net als Saul daar een beeld van is, hè? De Saul die David vervolgde. En ja, of zij vanaf dat moment onvruchtbaar werd gemaakt van hogerhand, hè, door God, dat staat hier niet. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat David en Michal geen gemeenschap meer hebben gehad. Want het oude en het nieuwe, ja, dat heeft ook geen gemeenschap. En het oude verbond is ook beëindigd, dat is een bediening des doods. En ja, die twee gaan dus ook niet samen. Hoe je het ook went of keert, het oude verbond is ook onvruchtbaar. Hè? Dat brengt niets voor dan veroordeling en dood. En het nieuwe verbond, dat is leven en gerechtigheid. En vandaar dat hier staat, Michal, dochter van Saul, zij kreeg geen kind tot de dag van haar dood. Ja, dat was mijn laatste dia, dus ik zou het hierbij bij willen laten. Dat is ook het laatste vers, dus verder kan ik ook niet. En ik stel voor dat we onze Heer danken en daarna nog een lied zingen, Jonathan. Goed, dan sluit ik af met dankgebed. Trouwe God en Vader, we danken u dat we zo deze ochtend mochten nadenken over die geschiedenis van die duizenden jaren geleden heeft plaatsgevonden, waarin u geweldige waarheden die ook nog toekomst zijn, die daarin geïllustreerd worden. Heer, en wat is het geweldig om daar naar uit te mogen kijken. De blijdschap die David had en die straks met de vestiging van het koninkrijk over deze hele aarde gevestigd zal worden. Er zal er vreugde zijn en blijdschap en leven en gerechtigheid. En wat een contrast is dat met de wereld waarin we leven, Heer. En wij danken u dat we in deze duistere wereld, waar zoveel onwetendheid is, dat wij nu al geopende ogen mogen hebben voor dat woord. Dat woord dat u met uw licht in onze harten geschenen hebt en dat we verlichte ogen van het hart mogen hebben en deze dingen mogen onderzoeken en mogen, ja, in David dan zo'n type mogen zien van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wat een geweldige toekomstverwachting voor uw volk Israël. We danken u daarvoor. Wat een geweldige toekomstverwachting heeft u voor ons en wat een geweldige toekomstverwachting heeft u voor heel uw schepping in petto. Daar dank u voor en we prijzen u als onze machtige God die alles tot een goed einde gaat brengen. Amen. Nou, dan gaat Jonathan denk ik een lied op de beamer zetten. De beamer zeg ik, maar het is geen beamer. Op het scherm.